Dames en heren, goedenavond. Welkom bij deze informatieavond van de gemeente Tinalo. Welkom ook de inwoner die er vanavond is op deze openbare avond. Dus één inwoner. En dat is prachtig. Los van de mensen die politiek betrokken zijn of actief zijn binnen dit huis. We zitten hier vanavond voor een informatieavond over woningbouw in de gemeente Tinalo. Op 9 oktober 2018 heeft het college de raad geïnformeerd dat er een onderzoek gedaan is. En daarin is ook gesproken over een informatieavond. En op 30 oktober van dit jaar in de raadsvergadering is opnieuw aangegeven dat er een informatieavond zou komen over dit rapport. Dat is vanavond. De agenda is als volgt. Wij gaan eerst luisteren naar de inleiding van de heer Vemer over dit onderwerp. En aansluitend ga ik het woord geven aan de heer Tichelover van Companen. En die gaat een presentatie geven over dit rapport. Aansluitend is er ruimte voor vragen. Een huishoudelijke mededeling is dat wij graag vragen willen toestaan tijdens de presentatie, zolang ze verduidelijkend zijn. Zodra het er enigszins een discussie gaat worden of te technisch gaat worden, dan ga ik zeggen dat dat beter achteraf kan. Ook een politiek debat, liever niet tijdens de presentatie, liever ook niet achteraf, maar er is ruimte voor enig overleg en discussie. Vooralsnog, het woord aan de heer Vemer.
Dank u wel, voorzitter. Welkom allemaal inderdaad. Ik, tot mijn grote vreugde, had ik even gekeken, zijn alle fracties aanwezig. En doordat sommige mensen stiekem strategisch op andere plek zijn gezitten, zijn er sowieso allerlei mensen op andere plekken gaan zitten. Dus dat is misschien even wat nieuwe buren. Dat is op zich ook af en toe wel eens leuk. Ik was niet van plan om het heel erg lang in te leiden eigenlijk. Het onderzoek, er was een motie vanuit de gemeenteraad gekomen over om een onderzoek te doen naar Diepsloot 3. De gemeente heeft besloten om dat iets breder te trekken, om daar te kijken naar wat de kansen zijn in deze hele gemeente. De verschillende drie kernen, de kansen op het gebied van wonen en zorg, de vraag die daar zijn. En daarvoor hebben wij Companen gevraagd en dat onderzoek is opgeleverd. Dat onderzoek is inderdaad naar u toegekomen. En daar gaan wij, daar kunnen we de heer Tichelhoven even vragen, Pim Tichelhoven, om daar even wat over te vertellen vanavond.
Het woord is aan de heer Tichelhoven.
Ja, dank u wel, wethouder en voorzitter. Even mijzelf introduceren. Mijn naam is Pim Tichelhoven. Ik ben werkzaam bij Companen. En Companen is een advies- en onderzoeksbureau op het brede terrein van het wonen. En in dit geval hebben we dus de gemeente ondersteund bij het uitvoeren van het woningmarktonderzoek. Waarbij we ons inderdaad met name gericht hebben op de bouwmogelijkheden in de drie kernen. En de behoefte aan wonen met zorg. En kan ik de presentatie zien? Ja. Even terug aan. Drie onderdelen. Ja, dus. Ja, kijk, de drie onderdelen. Het eerste onderdeel gaat met name over de toekomstige woningbouwopgaven, verdeeld naar de drie kernen. Waarbij we bij Fries ook even stilstaan bij de opgave voor de sociale huur. En die hebben we samen met Woonborg verkend. En het tweede deel van de presentatie zoomt dan met name in op die behoefte aan wonen met zorg.
De heer Pieters.
Die behoefte aan wonen met zorg, dat betekent ook dat die behoefte gepeild is in de hele gemeente of ook in de grote kernen? Wat wij dan de grote kernen noemen.
Wat we gedaan hebben is dat de behoefte aan wonen met zorg hebben we over de hele gemeente geïnventariseerd. Die hebben we op basis van een aantal bronnen gedaan. Er komt dadelijk nog in beeld wat precies de bouwstenen per onderdeel zijn geweest. Maar daarbij kijken we naar de demografische trends, maar ook de zorgindicaties. En die zijn vooral op gemeenteniveau te vinden. Natuurlijk zal bij de ene behoefte zal misschien wat meer in de ene kern neerslaan dan de andere, maar hoofdzakelijk hebben we dat op gemeenteniveau geïnventariseerd, die behoefte aan wonen met zorg. Dan iets over de bouwstenen. Hoe hebben we het onderzoek uitgevoerd? Waar je met name een jaar of 10 geleden vooral zag dat er nog heel veel enquêteonderzoek werd gedaan. Dus inwoners kregen een brief thuis gestuurd om een enquête in te vullen. Hebben we nu vooral heel veel op basis van bestaand statistisch cijfermateriaal in beeld gebracht. En dat is enerzijds omdat er steeds meer bestaande bronnen komen die heel veel zeggen over woningbehoeften, over demografische trends, over de behoefte aan wonen met zorg. En anderzijds ook omdat er op een gegeven moment een soort enquêtemoeheid is ontstaan. En dat je ziet dat er het invullen van enquêtes toch wat minder wordt gedaan. En dat daar soms ook wel heel sterk de wensbeeld in zit. Terwijl je ook een stukje realiteitsgehalte daarin wilt hebben. Nou, vandaar dat we met name ook hebben gekeken naar prognoses die bestaan over de kwantitatieve behoeften. Maar ook feitelijk voorgedane verhuisbewegingen tussen de kernen in deze gemeente. Waardoor je dus kunt zien van welke doelgroepen hebben welke type woning achtergelaten en welke woning hebben ze dan juist betrokken. Dat is een stukje terugkijken, dus, en daar heb je ook echt die realiteitscheck. Maar dat zegt nog niet iets over van, zijn dat ook de woonwensen voor de komende jaren? Misschien wel voor een deel, maar het kan ook zijn dat er een stukje onvervulde vraag is van woningtypen die er nu nog niet of nauwelijks zijn in een bepaalde kern, maar daar wel in de toekomst vraag naar is. Vandaar dat we ook hebben gekeken naar het landelijke woononderzoek. Dat is een onderzoek wat door het ministerie van Binnenlandse Zaken 1 keer in 3 jaar wordt uitgevoerd. En zij enquêteren, dan weer wel, in elke gemeente van Nederland een x-aantal huishoudens. En daarmee krijgen we dus een beeld van welke behoefte er is bij verschillende huishoudenscategorieën. Waaronder dus ook deze gemeente. Wat we hebben gedaan is bij een heleboel analyses hebben we Terborg eventjes die locatie buiten beschouwing gelaten. Omdat die eigenlijk op een ander type woonmilieu inspeelt. Met name de vraag vanuit Groningen. Terwijl we hier ook vooral hebben gekeken naar de lokale vraag en de behoefte die in deze gemeente speelt. Heel veel statistisch cijfermateriaal. Vervolgens hebben we diverse gesprekken gevoerd met de lokale marktkenners om wat meer kwalitatieve duiding aan de uitkomsten te geven. En dat gaat onder andere in op het thema wonen met zorg, waarbij we een panelgesprek hebben gehad met diverse aanbieders van zorgvastgoed. Maar ook gesprekken met de corporaties daarbij, omdat zij heel vaak voor huisvesting zorgen. Om te weten waarom is de behoefte zoals die is en spelen er ook nog wat aanspunten in als het gaat om het aanbod. Datzelfde hebben we ook gedaan met marktkenners als het gaat om de particuliere markt. Met makelaars, ontwikkelaars. Om van hen te vragen, de uitkomsten die we zien, herkent u die ook? En wat speelt daarin mee? En voor het laatste onderdeel, dus de sociale huuropgave in Vries, hebben we diverse gesprekken met Woonborg gevoerd over hun strategisch voorraadbeleid. De huidige kwaliteit van de bestaande huurvoorraad in Vries. En wat dat zou betekenen voor een eventuele opgave in Vries-Zuid. Even door naar de volgende sheet. Als dat. Ja, toekomstige woningbehoeften. Nou gaat hij. Oh, nou gaat hij in één keer wel. Woningbehoeften, ja. Eerst iets op gemeenteniveau. Dat is even het vertrekpunt wat we hebben genomen. We hebben de kwantitatieve behoeften in beeld gebracht. Dus hoeveel woningen zouden in de komende jaren moeten worden toegevoegd. We hebben daar even de laatste 10 jaar vergeleken met de prognose voor de komende 10 à 20 jaar. En die blauwe lijn, dat is eigenlijk de feitelijke huishoudensontwikkeling van de afgelopen 10 jaar. En dan zien we dat die toch gemiddeld genomen is toegenomen, het aantal huishoudens. Met ongeveer 800 huishoudens in de afgelopen 10 jaar voor de hele gemeente. En we zien dat dat wel met een dipje is gebeurd, natuurlijk in de crisisjaren. De eerste jaren nam die behoefte al toe, onder andere door de ontwikkeling van Terborg. Daarna zakte het iets in door de crisis. En we zien met name de laatste jaren dat het aantal huishoudens wel weer flink toeneemt. En dat is ook logisch, omdat zeker de laatste jaren is er een positief binnenlands migratiesaldo. En dat betekent dus dat er meer mensen vanuit een andere gemeente deze kant op komen dan andersom. Als we kijken naar de toekomstige verwachtingen, dan zien we een prognose op gemeenteniveau.
Toch even een technisch vraagje. De toename van het aantal huishoudens van de afgelopen 10 jaar, Dat is inclusief de toename van het aantal huishoudens in Terborg. Dus van 0 naar 800, zeg maar.
Ja, die is inderdaad inclusief de ontwikkeling in Terborg, ja.
Oké. Okay.
Als we kijken naar de komende 10 à 20 jaar, dan zien we dat vanuit de prognoses die bestaan over de huishoudensontwikkeling, dan zien we dat er in de basis uitgaande van migratiesaldo is 0. Dat is een beetje de beleidsneutrale prognose. Vestiging en vertrek houden elkaar in evenwicht. Dan zit er nog een groei in van ongeveer 470 huishoudens voor de komende 10 jaar in deze gemeente. Maar zoals ik al zei, de afgelopen jaren was er een positief migratiesaldo. Dus was het migratiesaldo niet nul, maar in de plus. Nou, zou je die migratietrend voortzetten, dan kom je uit op een groei van 770 huishoudens in de komende 10 jaar. Dus dat is aanzienlijk hoger. Daar zit wel een verschil in. En kijk je nou van wat is nou het meest realistisch voor de komende jaren? Als we zien, ook vanuit de onderzoeken die in de regio Groningen-Assen zijn gedaan, en ook de feitelijke praktijk met de ontwikkeling van transactiegegevens, woningverkoop, maar ook verhuurbaarheid van huurwoningen, dan zien we dat er een hele sterke overloop toch vanuit de stad Groningen is. Deze kant op, de zuidwestelijke kant op van deze regio. En dat zijn met name in de eerste plaats Eelde-Paterswolde, die daarvan profiteert. Vervolgens ook Zuid-Laren en in mindere mate ook Vries. Dus die overloop vanuit Groningen die werkt langzaamaan door in deze gemeente. Dus daarmee, als je kijkt naar die huidige trends, dan lijkt dat migratietrendscenario op dit moment realistischer dan het migratiesaldo is nul prognose. Maar dit blijft wel zaak om dat goed te blijven monitoren hoe die woningmarkt zich ontwikkelt en of dat scenario zich ook echt voort gaat doen. Wel zien we dat op den duur die groei wat afneemt. Zelfs als je die migratietrend voortzet, zie je aan de andere kant dat vanuit de autonome bevolking de vergrijzing steeds sterker toeneemt. En dat heeft tot gevolg dat geboortesaldo afneemt. En op een gegeven moment is dat dusdanig negatief dat die positieve migratietrend dat niet meer compenseert. En dan zal die groei dus van het aantal huishoudens langzaam wat afnemen. Nog even dat rechtse plaatje wat wel even goed is om aan te geven. Dat zijn de verschillende huishoudenscategorieën. Dus waar zie je nou het verschil in de huishoudenssamenstelling en ook in de loop der jaren? En dan zien we dat gezinnen de grootste doelgroep op dit moment binnen totaal aan huishoudens vormen. Maar dat die groep wel lichtjes iets afneemt, maar wel de grootste groep blijven. Maar kijken we waar zit met name de groei, dan zit dat bij de oudere huishoudenscategorieën. Bij de 65-plussers, maar vooral bij de 75-plussers, 1- en 2-persoonshuishouden. Dus dat is wel een verschil in accenten waar de huishoudensamenstelling zich naartoe ontwikkelt. En dat heeft ook gevolgen voor de woningbehoeften. Ja, deze kant moet erop. Dus nog even wennen met de muis. Dan iets over feitelijke verhuisbewegingen en toekomstige woonwensen. Want zoals ik al zei, we hebben gekeken naar de feitelijk voorgedane verhuisbewegingen. Welke woning hebben mensen achtergelaten en welke woning hebben mensen betrokken? En we hebben gekeken van wat zegt men op dit moment als men wil verhuizen, welk type woning men zoekt. En dat hebben we even naar verschillende doelgroepen uitgesplitst. Te beginnen met de doelgroep ouderen, dus met de 65-plussers. Wat we zien is dat ze bij het wensbeeld, dus wat zijn huidige woonwensen, geven ze vaak aan dat ze toch naar een meer levensloopgeschikte woning willen verhuizen. En vaak wordt daarbij een huurappartement genoemd, aangegeven. Maar kijken we nu naar de feitelijke praktijk van de afgelopen jaren, dan is die wens niet op dit moment nog niet zo uitgekomen. Want je ziet juist dat de laatste jaren de verhuisgeneigdheid van ouderen juist afneemt. En mensen minder snel verhuizen. En dat komt ook omdat in de loop der jaren mensen steeds vitaler zijn geworden. Steeds meer domotica mogelijkheden om in je eigen huis, in je huidige koopwoning te kunnen blijven wonen. En ook thuiszorgmogelijkheden die zijn verbeterd. Dus er zijn steeds meer mogelijkheden om niet meer per se te hoeven verhuizen. En vaak, en dat geldt zeker voor deze gemeente, wonen ouderen in een vaak goede woningsituatie. Ze hebben in die loop der jaren een wooncarrière opgebouwd en hebben steeds een stapje kunnen maken en wonen nu een redelijk ruime woning, grondgebonden woning met wat ruimte. Meestal voor beperkte maandlasten, want een groot deel van de hypotheek is afgelost. En ja, als je dan zou moeten verhuizen naar een weliswaar aangepaste woning, heb je in ieder geval minder onderhoudsproblemen. Je kunt je waarschijnlijk makkelijker voortbewegen in je woning, maar je hebt wel weer te maken met andere woonlasten, veel meer woonlasten vaak. En toch ook een buurt die je minder goed kent. En ja, dat is toch allemaal, ja, zijn wat drempels om uiteindelijk te gaan verhuizen. Vandaar dat ik ook zeg, van ja, als je kijkt naar de feitelijke verhuisbewegingen en de huidige woonwensen, dan is die doelgroep, de oudere woonconsument, toch een redelijk kritische consument. Die vanuit een goede positie alleen maar gaat verhuizen als bij dat toekomstige plan eigenlijk alles klopt. Als de locatie goed is, als de prijs-kwaliteitverhouding helemaal op orde is, de indeling van de woning, dan is men bereid om de stap te maken en ook als men dan nog een goede prijs voor de huidige woning krijgt. Er zijn best wel wat hobbels om te nemen en dat maakt dat er toch beperkte verhuisgeneigdheid is bij die groep.
Ja, mag ik er een vraag bij stellen? U zegt alles moet kloppen. Een van, heeft u er ook gekeken van, naar de beschikbaarheid van appartementen? Ik heb toch wel de indruk dat dat een van de grote hobbels is waardoor mensen dus inderdaad niet verhuizen.
Nou, we hebben inderdaad gekeken van wat zijn woningen die op de markt komen. Dus welke mensen geven aan dat ze gaan verhuizen, of dat nou ouderen of jongeren zijn of gezinnen. En daarnaast, welke woning vragen mensen die dus gaan verhuizen. En door ook de aantallen eraan te koppelen, van hoeveel starters en hoeveel gezinnen en hoeveel senioren gaat het nou, kun je een soort saldo maken van welke woningen komen nou op de markt per saldo en waarvan heb je dan te veel of te weinig. En daar komen wel wat segmenten uit, maar en komt er ook wel wat vraag uit naar levensloopgeschikte appartementen. Het is weliswaar wat minder grote omvang dan de grondgebonden koopwoning, waar duidelijk de meeste vraag naar is. Maar er zit inderdaad wel een stukje vraag naar dat type woning. Alleen, de vraag is wel, is als de groep die eigenlijk dat wenst, is nog wat groter dan die dat daadwerkelijk gaat doen. En het kan best zijn dat als er op de juiste locatie, als er goed wordt gekeken naar plannen die in de afgelopen jaren een goede afzet hebben gehad, die snel verkocht waren of snel verhuurd, als je zo'n soort concept opnieuw kunt realiseren, dat ook weer een stukje vraag opwekt. En dat mensen die zeggen van nu, ik kom niet, of ik vind te weinig appartementen waar ik eigenlijk naartoe zou willen verhuizen, of een levensloopgeschikte grondgebonden woning, dat je dan alsnog die vraag losweekt en dat mensen alsnog gaan verhuizen. Dat kan best zo zijn dat daarmee uiteindelijk een stuk aanbod ook deel van het probleem is, ja. Door naar de volgende. Ouderen, jongeren, ja. Wat zien we bij jongeren? Als we dus kijken naar de feitelijke verhuisbeweging van de afgelopen jaren versus de huidige woonwens. Dan zien we dat de wens vaak een ruime grondgebonden koopwoning in deze gemeente is. Maar kijken we naar de praktijk, waar zijn jongeren naartoe verhuisd, de starters op deze woningmarkt, dan gingen ze vaak naar een huurwoning. En daarin zien we een stukje crisiseffect, die tellen hier nog mee als we kijken naar de afgelopen jaren. Dan zie je dat daardoor de mogelijkheden om iets, de financiële mogelijkheden om iets te kopen beperkt waren. Maar we kijken ook naar de huidige situatie en wat we daarin zien, en dat hebben we ook gecheckt bij de makelaars en ontwikkelaars die we gesproken hebben. Dan zeggen ze ook, de bestaande woningvoorraad is voor een starter of voor een jong huishouden financieel heel lastig te bereiken in deze gemeente. En dat heeft niet alleen met nieuwbouw te maken, maar zeker ook met de bestaande voorraad. En met name de kleinere koopwoningen die beschikbaar komen, daar moet vaak heel veel in geïnvesteerd worden qua onderhoud uit de bestaande voorraad. Als het gaat om de energiezuinigheid, als het gaat om het reguliere onderhoud, de persoonlijke smaak van badkamer en keuken. Dat maakt dat mensen toch al een behoorlijk deel eigen vermogen moeten meenemen om zo'n woning uit de bestaande voorraad weer op orde te krijgen. En dan maakt dat een bestaande woning in het betaalbaar segment voor een jong huishouden financieel lastig te bereiken is hier. En wat je dan ziet is dat mensen of langer thuis blijven wonen of naar een goedkopere gemeente uitwijken. En vaak zie je dat op het moment dat ze een gezin willen stichten en ze hebben wat carrière gemaakt, dat ze dan en wat meer inkomen, dat ze dan wel weer opteren om hier terug te komen. Maar dit is een categorie die moeilijk op dit moment zijn weg vindt op deze woningmarkt. Het meeste wat ik daarmee genoemd heb staat hier daarin wel. En daardoor hebben ze dus eigenlijk wel een stukje achterstand op doorstromers in deze woningmarkt. Die dus een stukje eigen vermogen ook meenemen vanuit een woning die ze verkocht hebben. Gezinnen en doorstromers. Eigenlijk zie je daarin dat het aanbod en juist het kwalitatief goede aanbod in deze gemeente toch een beetje de norm stelt. wat ik zei, van gezinnen, van jongeren die hun verhuiswerking uitstellen of naar een goedkopere gemeente uitwijken, die hebben nog wel voor ogen van wat staat hier precies. En zowel qua woningvoorraad als woonomgeving. En dat is wel een hele gezinsvriendelijke woonomgeving, ook qua woningvoorraad. Dus op het moment dat ze een gezin gaan stichten en ze hebben wat carrière gemaakt en inkomen, meer inkomen, dan overwegen ze wel weer om hier zich te vestigen. En ze zoeken dan vaak een ruime grondgebonden woning. Meestal in de koop, soms in de huur. En de kwaliteit en de ruimte die men hier kan krijgen, dat is geen waar ze op afkomen. En dan hangt daar wel een prijskaartje aan. En wat je dan ziet is dat met name vanuit de richting Groningen mensen aantrekt. En zoals ik al zei, van die overspannen markt die zich doorcijpelt in deze gemeente van Eelde, Paterswolde naar Zuid-Laren en dan naar Vries. Dat zie je bij deze doelgroep heel goed terug. Vaak zie je wel, dus wat ik al zei, van mensen hebben vanuit het verleden een link met deze gemeente vaak wel. Of dat de partner er vandaan komt, of dat ze er zelf vandaan komen, of dat de familie woont. Met name die doelgroepsgezinnen zoekt hier een woning. En dan kom je op het plaatje, als we nou demografie, dus de ontwikkeling van de verschillende doelgroepen op de woningmarkt, in kwantitatieve zin, combineren met hun woonwensen, dan krijgen we dit plaatje. En dan zien we per woningtype waar met name de behoeften er zijn en waar je een potentieel tekort kunt zien. En waar je ook mogelijk, maar dat is wel potentieel, een overschot zou kunnen zien. In ieder geval waar er meer aanbieders lijken te komen dan vragers. Dan zie je met name dat de donkerblauwe en lichtblauwe staafjes. De ene is de donkerblauwe gaat over de korte termijn, de eerstkomende 5 jaar, lichtblauw voor de tweede 5-jaarsperiode. Dan zie je dat die met name uitgaan naar de ruime grondgebonden koopwoningen. En dat zijn met name die gezinnen die op zoek zijn naar een woning hier. Je zou verwachten, gezien de sterke vergrijzing, dat er ook veel meer vraag zou zijn naar bijvoorbeeld koopappartementen of huurappartementen, in ieder geval in de levensloopgeschikte sfeer. Die komt er wat minder sterk naar uit. Tuurlijk, er is een stukje vraag naar, dat zien we hier ook, maar lang niet zoveel als de ruimere grondgebonden koopwoningen. En dat heeft ermee te maken dat dus een heleboel ouderen thuis blijven wonen, langer zelfstandig blijven wonen in hun huidige woning. En vandaar dat, stel die zouden de vuistgeneigdheid onder die doelgroep zou groter zijn, dan zou er veel meer vraag zijn naar appartementen, zowel in de huur als in de koop. En zou die vraag naar ruime grondgebonden koopwoningen minder zijn, want dan komt er meer in de bestaande woningvoorraad vrij. En dit is eigenlijk het saldo van wat zijn nou de woningen die je zou moeten toevoegen om die vraag in de komende jaren op te vangen. En we hebben dat afgezet tegen de plannen die er zijn. Harde plancapaciteit en zachte plancapaciteit. Dan zien we ook dat er een hele grote restcategorie is van plannen waarvan nog niet heel concreet duidelijk is van zijn het nou koop- of huurwoningen? Welke typologie wordt daar nou mee bedoeld? Maar het is wel even om inzichtelijk te maken wat het aanbod is. En je ziet een aantal segmenten waar nog een duidelijke vraag naar is, maar waar het aantal plannen dus nog niet overeenkomt met de behoeften. Dus dat zijn met name de vraagelementen waar je eigenlijk als gemeente of als ontwikkelaars met name ook op in moet spelen. Je ziet ook dat er een beperkte vraag naar sociale huur is. Er is wel enige vraag, maar die is zeer beperkt. Eigenlijk kunnen we daar stellen dat de kwalitatieve opgave groter is dan de kwantitatieve opgave. Sociale huur, die behoefte, wordt ook wat minder gestuurd op de woonwens, maar meer op de toewijzingsmogelijkheden en het hoogte van het inkomen. Dus daar, en als je kijkt dan naar demografische ontwikkeling en economische ontwikkeling, dan kun je stellen dat die extra behoefte voor sociale huur relatief beperkt is. En dus met name zit het daarin van een vergrijzende populatie in zorgen van hoe zorg je nou dat die bestaande huurvoorraad aansluit bij de kwaliteit en dan ook zeker ook de levensloopgeschiktheid.
Ik zie daar in plancapaciteit zacht. Dat betekent in mijn beleving dat er nog niet iets geconcretiseerd is van wat daar gaat gebeuren.
In ieder geval, toen in de tijd dat wij het onderzoek opstelden, dat was dus vorig jaar, toen was een deel van de plancapaciteit was in ieder geval nog niet bekend wat daar precies de kwaliteit zou zijn.
Maar dit zijn in omvang 550 woningen?
Ja.
En we moeten 770 hebben.
Dus zijn er nog geen plannen voor, dat is wel half.
Ja, maar we moeten in 10 jaar 570 woningen bouwen. En ik weet Jij hebt ook al enige ervaring hoe snel op die plannen allemaal gaan. Dat betekent dat we tegen grote problemen aan lopen, maar ze niet kunnen schakelen en niet vlugger kunnen leven.
Ik weet natuurlijk niet hoe op dit moment de stand van zaken is. Zijn daar alweer plannen geconcretiseerd? Maar in ieder geval ligt daar wel een taak om plannen concreter te maken en om de behoefte in te vullen. En met name op de segmenten waarvan je ziet van dat de vraag groter lijkt te zijn op dit moment dan de bestaande plancapaciteit die je hebt. Dus daar zul je vooral op moeten inspelen, ja.
Ja, ga je gang.
Maar bij die 770 die er zojuist genoemd werden, daar staat het inclusief Terborg en hier heb je het exclusief Terborg. Toch? Of is dat niet waar?
Hier hebben we exclusief Terborg. In ieder geval de plancapaciteit van Terborg zit hier niet in meegerekend, nee.
Nee, maar
en net was dat
de behoefte, die 770 was toch inclusief Terborg?
Daar was de uiteindelijke behoefte was niet inclusief Terborg. Er was alleen het terugkijken van de eerste 10 jaar.
Okay.
Van hoe het aantal huishoudens toen is gegroeid. Ja.
Ja, ik wil een hele korte toelichting geven. En die zachte plannen, er zitten ook allemaal locaties waar nu nog gewoon bebouwing staat. Bijvoorbeeld scholen, waarvan wij weten dat die nu binnen een periode van nu in 5 jaren beschikbaar komen. Wij hebben een daar in de afspraken ook regionaal gezien, maar ook in onze eigen boekhouding hebben wij daar een x-aantal woningen aangehangen. Maar goed, die plannen zijn nog niet concreet. Wij hebben wel een beeld van wat een mogelijk programma zou kunnen zijn op die locaties. Maar goed, daar kunnen wij nu nog niet met de boer mee op. Zolang ze nog zitten. Nou, dat is een voorbeeld van een locatie die daarin zit. Daarnaast bevat die zachte plancapaciteit ook een deel van de afspraken die wij in regionaal verband hebben gemaakt. En die afspraken dateren uit 2012. Dus daar zitten ook nog wat oude afspraken in, moet ik eerlijk bekennen.
Mag ik voorzitter?
Ja, nog één keer, want anders dan doen we het straks na de presentatie even. Dat lijkt me verstandig om er nog even over te praten straks.
Dit is even op gemeenteniveau, de gegevens die we hier zien. En nu zoom ik even in op de verschillende, de drie kernen. Het aantal huishoudens, het aantal huishoudens in 2018. Maar vervolgens ook van hoe zou de groei zijn uitgaande van die twee scenario's. Dus migratiesaldo is nul, vestiging en vertrek houden elkaar in evenwicht. En bij het volgen van de migratietrend. Dan zien we twee verschillende bewegingen bij de verschillende kernen. We zien juist bij Eelde, Paterswolde en Zuid-Laren dat bij het volgen van de migratietrend juist een grotere vraag zou krijgen dan bij de migratiesaldo nul. Dat heeft er alles mee te maken dat die twee kernen een sterk positief migratiesaldo afgelopen jaar hebben gehad. Bij Fries zie je juist het omgekeerde. Daar zie je dat de migratiesaldo is nul, eigenlijk positiever uitvalt dan de migratietrend. Die was juist negatief. Licht negatief weliswaar, maar wel negatief. Dat heeft enerzijds mee te maken dat die kern net iets verder van Groningen af ligt, terwijl juist de kernen die dicht bij Groningen liggen het meest profiteren. Maar het heeft er ook mee te maken dat in het verleden toch wel minder woningbouw is gerealiseerd in deze kern. En dat heeft wel zijn effect gehad op ook de vraag. Dus aanbod kan ook vraag creëren. En je ziet dat in de kernen waar wat meer woningbouw is gerealiseerd, dat daar ook mensen eerder op af zijn gekomen. En dat zie je dus bij Fries wat minder. Vandaar dat we ook hebben gekozen, in overleg met de projectgroep met wie we het onderzoek hebben uitgevoerd. Voor Eelde, Paterswolde en Zuid-Laren is juist dat migratietrendscenario het meest reëel. Bij Fries zou je op dit moment moeten zeggen van het scenario migratiesaldo is nul is het meest reëel. Waarbij je wel moet aantekenen, we zien nog steeds de ontwikkelingen die gaande zijn bij de overspannen woningmarkt in Groningen. De overloop die daar ontstaat. Dat eigenlijk heel veel kernen op de lijn Groningen-Assen daarvan profiteren. Dus je zult die woningmarkt goed moeten blijven monitoren. En het kan best zijn dat als er wat woningbouw loskomt en er komt toch wat meer vestiging deze kant op, dat ook voor Fries het scenario positiever eruit zou kunnen zien. Het zijn eenmaal geen exacte eilanden die helemaal afgerendeld zijn. Die hebben gewoon veel te maken met de uitwisseling van vestigers in en uitkomen van die gemeente.
Meneer Van Os had een vraag.
Ja, u beschrijft voornamelijk een Noord-Zuid-beweging op de lengteas. Ik vroeg me af in hoeverre er ook zeg maar, van het oosten en het westen een aanzuigende werking is naar onze gemeente.
Die is er ook wel, maar je ziet met name dat de grootste stromen zitten met name vanuit Groningen, maar ook deels vanuit Assen. En Fries is nou een kern die wat meer vanuit Assen profiteert dan vanuit het noorden. Je ziet die uitwisseling tussen die oost-westkant wat minder sterk. Die is duidelijk wat minder sterk.
Mevrouw Hofstra.
Ja, nog een keer over Terborg, of dat nou inclusief of exclusief is, want het heeft een grote impact en is niet altijd even duidelijk. Bij het berekenen van het migratiesaldo, doet Terborg dan wel mee of niet mee?
Hier heeft Terborg, is exclusief Terborg deze cijfers. Dus hier hebben we puur gekeken naar de kern Eelde Paterswolde. Alleen, dus de bestaande kern. Hier hebben we Terborg niet in meegerekend.
Maar de verhuisbewegingen van Groningen naar Terborg, is dat onderdeel van Eelde of niet?
Nee, die zijn hier niet in meegenomen.
Okay.
Nee. Ja, voorzitter. Ja, meneer Van den Bok. Nog even over die aantrekkelijkheid van Fries. Of dat de bewegingen van naar Fries, heeft u ook een zicht op de oorzaak daarvan? Is dat onbekendheid dan met Fries, omdat er zo weinig gebouwd is? Of is het een gebrek aan voorzieningen? Of kunt u daar iets van zeggen?
We hebben met makelaars en ontwikkelaars ook gesproken over de positie van de verschillende kernen. En je ziet dat een heel klein stukje voorzieningenniveau daarin meespeelt. Maar ook de bestaande woningvoorraad en de ligging met name ten opzichte van Groningen. Waarbij dat voor Zuid-Laren en met name voor Eelde Paterswolde gunstiger uitpakt ten opzichte van Fries. En dat een rol speelt nu en ook wel in de bekendheid, dus ook bij vestigers van buiten deze gemeente. En dat ze zich eerder op die kernen die daar wat dichter bij Groningen liggen oriënteren dan op Fries.
Maar stel dat we niks meer bouwen in Eelde Paterswolde Zuid-Laren, even extreem, en we bouwen alleen maar in Fries. Verwacht u dan dat mensen gaan zeggen, nou ja, dan maar naar Fries? Of...
Ja, dat is altijd natuurlijk een stukje koffiedik kijken, hè, van hoe zal zich dat ontwikkelen? Je ziet wel dat het een soort druppelsgewijze, een soort olievlek die zich uitspreidt. Dus er kan best wel iets ontstaan, maar dat zal ook deels de woningmarkt goed monitoren zijn. Dat als de vraagdruk op andere kernen groter wordt en daardoor de prijzen dusdanig omhoog gaan, dan kan het best zijn dat Fries juist weer een positievere situatie heeft, omdat ze qua prijs-kwaliteit verhouding weer wat gunstiger zijn. En dat je dus meer woning krijgt voor dezelfde prijs als in Eelde Paterswolde. Dus dat kan best zijn dat dat zo'n effect zou kunnen ontstaan. Maar dat is wel zaak om dat goed de transactiecijfers en vestiging en vertrek te monitoren.
De heer Van Nes.
Dank u. Dat neigt er een beetje naar als ik dat verhaal zo hoor. U spreekt over een overspannen woningmarkt. Dat er aan de andere kant dan sprake is van een soort luxeprobleem. Je zou zeggen als er aanbod gecreëerd wordt in Fries. En er is sprake van een overspannen woningmarkt. Dan zou men min of meer die kant gewoon op kunnen gaan in aansluiting van de vraag die de heer Van den Born stelt. Zou men dat niet doen? Dan zou je eigenlijk gewoon zeggen als men daar niet voor kiest. Is er sprake van een luxeprobleem?
Ik stel voor om deze discussie straks te houden, want ja, u stelt ook niet echt een vraag. Het is meer een opmerking, dus laten we voorstellen om de presentatie even af te ronden en dan deze discussie te gaan voeren. Hè?
Nou, wat ik hier gezegd heb, er zijn dus verschillende scenario's. Ik ga even door naar de volgende sheet, want daar hebben we de kwalitatieve behoeften per kern uitgewerkt. Als de muis ook mee wil. Eelde Paterswolde, ja. Die behoefte van 220 woningen. Als we kijken naar de kwalitatieve vraag, zowel de feitelijke verhuisbewegingen als de vraag in de komende jaren, en dat hebben we ook weer gecheckt bij makelaars, dan zien we dat de grootste vraag gaat uit naar ruime grondgebonden koopwoningen. En we zien eigenlijk, conform ook dat plaatje voor de hele gemeente, dat de plancapaciteit daar nog wat bij achterblijft. Je ziet ook dat meer dan in die andere kernen er ook een zekere behoefte is naar vrije sectorhuur. Dus woningen boven de sociale huurgrens. En die vraag komt met name van ouderen en in beperkte mate van starters die nog niet direct terecht kunnen bij de woningcorporatie. Dit is wel een segment, die behoeften zitten met name net boven die 700 euro. Dus verwacht niet dat hier huurprijzen gevraagd worden van 1200 euro. En het is wat hier ook mee te maken heeft, is dat er woningen door ontwikkelaars, het bestaande koopvoorraad, worden opgekocht en worden omgezet naar huurwoning. Dat is iets wat de makelaars ons aangaven en ja, dat kan deel van de vraag ook ontstaan.
De heer Van Os.
Ja, ik had een vraag. Zijn dit de crisisprijzen of zijn dit de hedendaagse prijsniveaus die hier gerefereerd worden?
Dit zijn de prijzen die wij vorig jaar hebben gehanteerd, dus bij de verwachte woningbehoeften. En we hebben gekeken naar een soort prijsindex ook van de afgelopen jaren. Dus we hebben wel gekeken van wat op dit moment de prijzen zijn.
Dus een 20% zoals mijn buurman zegt erbij, dat zou wel reëel zijn voor nu. 15, 10. Maar het is meer dan dit in ieder geval.
Het is iets meer dan dit, ja. Ja. Even over de koopappartementen, want die werd ook nog genoemd. Daar zie je dat er juist heel veel plannen zijn, maar de vraag beperkt is. Ook weer door die beperkte verhuisgeneigdheid van ouderen. Wat de marktkenners nog verder zeiden, is van ja, je ziet wel het accent hier op de vraag naar ruime grondgebonden koopwoningen. Omdat er veel gezinnen zijn die hier behoefte aan hebben. Maar er is ook duidelijk een groep jonge 1- en 2-persoons huishoudens. Die eigenlijk in dat middeldure koopsegment een woning zoeken. Dus ongeveer 2,50, 3 ton. En daarin is het aanbod op dit moment vrij beperkt. Die woningen komen weliswaar soms in de bestaande voorraad vrij, maar dan moet je er heel veel in investeren. Dus ze zeiden, dit is nou een segment wat in de nieuwbouw gemist wordt. Zuid-Laren.
Moment, mevrouw Wiersema.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had nog even een vraag over de vorige sheet.
Ja?
Ja, deze. Daar staat bij bullet nummer 3, koopappartementen, veel plannen, beperkte vraag. Inderdaad, er zijn heel veel plannen in heel de Paterswolde, maar u heeft vastgesteld dat daar beperkte vraag naar is. In uw onderzoek.
In ieder geval is lijkt de vraag op dit moment minder groot dan de beoogde plancapaciteit. Dat is wel harde en zachte plancapaciteit samen.
Oké, dank u wel.
Als we kijken naar Zuid-Laren, dan zien we dat daar de vraag nog wat meer dan in Eelde-Paterswolde uitgaat naar ruime grondgebonden koopwoningen, met name vrijstaande woningen. De plancapaciteit blijft daar juist bij achter. We zien wel dat er veel potentiële fysieke ruimte is om ook dat luxere woonsegment te realiseren, bijvoorbeeld in de Prins Bernhardhoeve. Er is ook beperkte vraag naar eengezins huurwoningen, met name van jonge 1- en 2-persoons huishoudens. Dus daar zie je juist die mensen met een iets minder besteedbaar inkomen, inkomen, die zoeken juist in die goedkope huurwoningen iets. Maar daar kunnen ze in die kern weinig vinden. Marktkenners geven hier eigenlijk net als in Eelde-Paterswolde aan, dat het wat betaalbare aanbod voor starters is hier beperkt. In aanvulling daarop geldt hier ook nog dat voor ouderen die gelijksvloers willen wonen, het aanbod in deze kern zeer beperkt is. Daarbij zeiden ze wel van, als je hier iets wil toevoegen, dan moet je toch vaak kijken naar locaties in de buurt bij centrumvoorzieningen. En dat kan hier nog wel eens een probleem zijn. Zijn er wel voldoende locaties van de dicht bij centrumvoorzieningen waar je nog iets zou kunnen realiseren? Dan de kern Vries. Kwantitatief gezien minder ruimte dan in die andere twee kernen. Als we kijken naar de behoeften, wat makelaars ook al aangaven, de prijs-kwaliteitverhouding en ook hetgeen wat men zoekt, dat ligt qua prijsniveau wat lager dan in die andere kernen. Mensen zijn dus wat minder bereid om wat meer geld uit te geven dan in Eelde-Paterswolde en Zuid-Laren. Als je kijkt naar de segmenten die gezocht worden, dan is dat uitbreiding van levensloopgeschikte huurwoningen. Gericht op de ouder wordende inwoner die wat comfortabeler wil wonen. Dat hoeft overigens niet altijd via nieuwbouw gerealiseerd te worden. Het is vaak ook een kwaliteitsvraag waarbij je best wel wat mogelijkheden hebt in de bestaande grondgebonden woningvoorraad om die levensloop geschikt te maken. Het hoeft dus niet per se een appartement te zijn. Het kan ook een grondgebonden woning zijn waar alles op begane grond op één verdieping wordt gerealiseerd. Zeker als dat er wat ruimere grondgebonden woningen zijn, dan zou je daar alles eigenlijk op de begane grond kunnen realiseren. Bij de omvang van de sociale huur zie je dat in kwantitatieve zin heb je eigenlijk voldoende sociale huurwoningen voor de lange termijn. Alleen ligt wel een kwalitatieve opgave. Je ziet op een aantal locaties dat de behoefte niet aansluit bij het aanbod wat er nu staat. En daar zou je nog wel wat in kunnen doen. Ook om wat meer variatie op wijkniveau te creëren tussen koop en huur. Waar je nu soms ziet dat sommige buurtjes er zijn heel sterk huur georiënteerd. Ook wat kleinere woningen. En het aanbod aan wat ruimere eengezinswoningen in de sociale huur, die zijn wat beperkt. Als je kijkt naar marktkennis, wat die zeggen, er zijn weliswaar wat mogelijkheden om wat in het duurdere koopsegment iets toe te voegen in deze kern. Maar doe dat wel met mate. De vraag intrinsiek is wat minder groot dan in die andere twee kernen. En ook dus de bereidheid om wat meer te betalen is hier wat beperkter. Dus dat moet je met kleine partjes ontwikkelen. Richt je daarbij wel op gezinnen met een iets lager inkomen dan die anderen kennen, waarvoor die eigenlijk niet aan de bak komen in Ilderpaat, Zwolle en Zuid-Laren. Vervolgens hebben we in samenhang met Woonborg ook gekeken van wat zou je nou als het gaat om de sociale huuropgave in Vries moeten doen.
Meneer voorzitter. Meneer Van der Born, in de vorige sheet onder de sociale huurvoorraad, u loopt heel vlug over de tweede bullet eronder, beperkte uitbreidingsopgave, nul tweede woningen. Dat was voor mij even een vraag, wat bedoelt u daarmee?
Wat je ziet eigenlijk, de behoefte gaat wat sterker uit naar de huursector hier dan in de koop. Met name als het gaat om nul tweede woningen. Je ziet hier dat die verhuisgeneigdheid van ouderen ook, die beperkte verhuisgeneigdheid ook een rol speelt. En dat mensen lang in een zelfstandig woning blijven wonen. Dus dat die, waar je ziet dat in kern als Ilderpaat, Zwolle en Zuid-Laren een duidelijke vraag is naar die ruime, luxe grond- en koopwoning. Dat is in deze kern wat minder. Dat richt zich wat meer op nul-trede woningen of levensloopgeschikte woningen voor starters en senioren. Die doelgroep gezinnen wordt wat beter bediend hier.
Dus nul treden is gelijkvloers?
Ja.
Oké, okay, ik dacht al iets heel moois achter te maken.
Nee. Even kijken of hij nog weer verder wil. Ja. Hoe hebben we vervolgens die opgave sociale huur in Fries uitgewerkt? We hebben, want wat ik al zei, van de kwantitatieve opgave is hier niet zozeer. Eigenlijk zou stabilisatie van de huidige voorraad voldoende zijn om op lange termijn te kunnen voorzien in de vraag naar sociale huur. Maar er zit wel een kwalitatieve opgave. En wat we hebben gedaan is, en dat is even het plaatje aan de rechterkant van de sheet, is daar een schets van. We hebben op basis van een aantal kenmerken van de woningvoorraad van Woonborg in deze kern, hebben gekeken naar de kwaliteit van de bestaande huurvoorraad. Als het gaat om een energielabel, als het gaat om woningtype, als het gaat om energiezuinigheid, als het gaat om verhuurbaarheid. En we hebben gekeken waar zie je in de bestaande voorraad dat die niet helemaal aansluit bij de behoeften op lange termijn. Als je ziet welke doelgroepen zich de komende jaren gaan toenemen of afnemen. En wat we vervolgens hebben gedaan, we hebben de locaties ook nog verder bezocht om te kijken van hoe is de ligging ten opzichte van andere plekken, zoals de voorzieningen, maar ook andere woningmogelijkheden. En hebben we gezien waar zie je dat die bestaande voorraad niet helemaal aansluit bij die behoefte. En vervolgens hebben we gezien dat je dan zou moeten kijken hoe kun je nou in die bestaande woningvoorraad investeren. En dan zou je misschien moeten kijken dat sommige woningen juist onttrokken kunnen worden of samengevoegd. Zodat je ook op andere plekken, bijvoorbeeld Fries-Zuid, ruimte kunt creëren om daar ook iets in de sociale huur te kunnen realiseren. Met het oog dat je daar ook een gevarieerde woonwijk kunt realiseren. Oh, ga ik iets te snel. Wat hebben we geconcludeerd op basis van die analyse? En in de notitie die we hebben opgesteld is dat nog verder verduidelijkt. Dit is een opgave om herstructurering te doen in de bestaande woonwijken. En dat is deels sloop. En daarmee deels ook, maar niet in volledige zin, al die woningen die onttrokken worden terug te bouwen. En dat zul je ook moeten faseren. Dus kijken van wat zijn de wijken of de complexen van Woonborg waar je het eerst moet investeren in de kwaliteit en welke volgen daarna. Dus daar zit een zekere fasering in. Sommige woningen kunnen langer meegaan dan de andere. Je bouwt niet alles terug. Aan de ene kant hou je daarmee ruimte om wat meer lucht in die wijken te creëren, om wat meer openbare groen, openbaar ruimte te creëren. Maar misschien ook om wat meer variatie, dus dat er wat meer mogelijkheden in de koop komen op die plekken, op inbrengslocaties. Maar zorg wel dat in kwantitatieve zin die voorraad sociale huur in Fries ongeveer gelijk blijft. Dus dat betekent dat je wel weer, bijvoorbeeld op Fries-Zuid, maar ook de ACM-locatie, woningen in de sociale huur kunt toevoegen. En dan behoud je toch de variatie van huur en koop op wijkniveau. Wat we in de gesprekken met Woonborg wel merkten was, zij hebben op dit moment wel een duidelijke focus op de ACM-locatie. Enerzijds vanwege de financiële aspecten. De exploitatie en de rentelasten die ze op die grond hebben. En omdat ze daar eigenlijk direct kunnen beginnen met de ontwikkeling. Aan de andere kant is er natuurlijk ook wel een belang om van Fries-Zuid een gevarieerde woonwijk te realiseren. Dus daarbij is een collegebesluit gemaakt over de ACM-locatie. Maar is tegelijkertijd ook gezegd in de prestatieafspraken dat Woonborg een concretisering gaat doen dit jaar naar haar bijdrage die ze ten opzichte van Vries Zuid gaat ontwikkelen.
De heer Pieters heeft een vraag.
De verbazing slaat bij mij een beetje toe. Want als ik het goed onthouden heb, dan heb je in het begin gezegd in Vries is ruimte om 15 woningen toe te voegen. Ja, en dan heb je gezegd van er zal na die 10 jaar of die 15 jaar zal de krimp ontstaan. Ja, we praten van Woonborg. De plan voor de ACM-terrein zijn vrij concreet. Er komt 15 woningbouw. 15 woningen is het plan dat er gebouwd gaat worden. Wij zijn bezig met 10 koopwoningen. Ik weet dat er in het Fries centrum een inbreidingsplan ook een capaciteit is van een stuk of 10, 12. Dan praat ik al over 35. Dan praten we nog niet over wat het een toevoeging. Ja, en een ander kwalitatieve slag te maken. Dan zal Woonborg dat gaan slopen. Nou weet ik, en dat weten wij hier allemaal, dat Woonborg een heleboel gedeeld eigendom heeft, doordat er stukjes uit blok verkocht zijn. Dat is vanzelf een hele moeilijke zaak als je een rijtje van 4 woningen hebt en er zijn 2 verkocht om dat te slopen en daar wat nieuws voor terug te bouwen. Dan begrijp ik nog goed dat er in Vries behoefte is aan 15 woningen en dat we nu al naar de plancapaciteit hebben voor 35?
Nou, de exacte cijfers voor de plancapaciteit heb ik niet. Als ik even mijn verhaal af mag maken. De opgave voor Woonborg in Vries. Daarbij zijn we uitgegaan dat de omvang van de sociale huurvoorraad op termijn gelijk blijft. Onafhankelijk van de woningbouw bij ACM en Vries Zuid. Dus dat betekent dat op andere plekken woningen onttrokken moeten worden om in evenwicht te blijven met de behoeften. We hebben met Woonborg die locaties bezocht om te kijken waar zijn de mogelijkheden. Dus daarbij hebben we wel gekeken van waar zou je dat in de praktijk kunnen uitvoeren? Waar zit je dus niet klem met eventueel gedeeld of verspreid gespikkeld bezit? Dus daar weer gekeken. Wat voor de rest goed is om te weten, dat die 15 woningen, die gaat uit van migratiesaldo is nul. Plannen worden natuurlijk voor de lange termijn gemaakt. En het is ook een kwestie van monitoring van hoe ontwikkelt die woningmarkt zich. Met name ook die instroom vanuit andere gemeenten, waarbij je ziet dat Eelde, Paterswolde en Zuid-Laren daar het meest van profiteren. Maar dat het, ja, wat ook makelaars zien, het ook wel door kan sijpelen naar Vries. Dus daar is het een kwestie van goed de markt te monitoren. En als er meer ruimte komt, dan moet je uiteindelijk wel de plannen hebben om daarop in te kunnen spelen.
Maar vooralsnog heb je ons net verteld dat de verwachting is dat de krimp bij Vries gaat optreden naar 2028 of 2030.
Nou, dat is op dit moment het uitgangspunt. Maar het is wel een kwestie van de markt goed monitoren. En er zijn ook wel aanwijzingen die makelaars en ontwikkelaars ook aangeven dat er wel ruimte is dat wel eens bijgesteld kan worden naar een grotere plus voor deze kern.
Ik merk dat de heer Veemer hier nog iets op wil toelichten.
Ja, de vraag is logisch. Ik heb hem namelijk ook al gesteld een tijd geleden. Er zijn 2 autonome ontwikkelingen aan deze kant. Aan de ene kant hebben we het onderzoek van Compana, die op een eigen manier heeft gezegd welke ruimte is er voor woningbouw in Vries. Dan komen we uiteindelijk op een onttrekking van 35 woningen. Als we zeggen, nou, gezien de migratiesaldo, hebben we gezegd, nou, er is heel weinig gestructureerd nieuw gebouwd in deze gemeente. Dus daarom zijn er ook mensen weggetrokken. Dus laten we dat even anders interpreteren en maken we de keuze om voor Vries nu uit te gaan van een migratiesaldo van 0. Dus dan kom je op plus 15 op deze manier. Daarnaast hebben we nog de regionale opgave. Dus dit is gebouwd op, is gebaseerd op de verhuisbewegingen, vooral de lokale vraag. Maar daarnaast hebben we nog een regionale vraag, die kan niet meegenomen worden in dit onderzoek en op de methodiek die hier is gedaan. Maar binnen de regio Groningen-Assen zijn er afspraken gemaakt. En nemen wij als Tinarlo ook een gedeelte van deze groei voor onze rekening. Het is ook de echt daadwerkelijke bedoeling dat als je straks kijkt naar bijvoorbeeld Vries Zuid, dat is ook al eerder gezegd, dat we ook echt rekening moeten houden met regionale, dus naar vraag van mensen van buiten deze gemeente die daar komen wonen. En niet alleen mensen uit Vries.
Ik stel voor dat meneer Tichelover even zijn conclusies afrondt en dan kunnen we daarna hierover verder praten.
Ik ga even door met het tweede thema, dat is het tweede deel. En dat is wonen met zorg, behoefte aan wonen met zorg. Even heel kort iets van hoe hebben we die analyse uitgevoerd. We hebben gekeken naar verschillende zorgdoelgroepen, hoe die zich ontwikkelen. Naar ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychiatrische problematiek. En die hebben behoefte aan verschillende typen woonvormen, afhankelijk van de zorgzwaarte. Vervolgens hebben we gekeken naar een basisscenario van die ontwikkeling van die doelgroepen. Gebaseerd op de demografische trends, zoals vergrijzing en bevolkingsontwikkeling. En de zorgindicatie, dus de zorgzwaarte binnen deze gemeente. Vervolgens hebben we een tweede scenario opgesteld, ook in afstemming met de zorgaanbieders die we in het panelgesprek hebben gesproken. Van, er zijn ook een aantal maatschappelijke trends die van invloed kunnen zijn op die behoefte aan verschillende woonvormen. Denk aan het lange zelfstandig wonen, de wens daarvoor, maar ook een vitalere generatie ouderen, een zelfstandige generatie ouderen. Domotica-mogelijkheden, de participatiesamenleving, dus meer informele zorg, mensen die ondersteunen bij het thuiswonen, verbeterde thuiszorgmogelijkheden. Nou, allemaal factoren die een rol kunnen spelen dat mensen toch langer in een wat meer zelfstandige woonsituatie kunnen wonen. Dus die twee scenario's hebben we uitgewerkt en we hebben vervolgens gevraagd van, wat is nou het meest reële scenario per doelgroep? Nou, die loop ik even langs. Om te beginnen met zorg met verblijf voor ouderen. En daarbij moet u denken aan echt de zwaardere zorgvraag. Met name psychogeriatrisch, dus mensen met dementie. Die echt behoefte hebben aan verpleeghuiscapaciteit. Een intramurale woonvorm. Als we kijken naar het huidige aanbod, dan is dat ongeveer 360 plaatsen. Met name psychogeriatrisch. En dat concentreert zich met name in Zuid-Laren, ruim 200 plaatsen, verschillende locaties. En gevolgd door Eelde-Paterswolde, ruim 100 plaatsen en ongeveer 35 plaatsen in Vries. Als we kijken naar de verwachte vraagontwikkeling, dan zien we dat die op dit moment op ongeveer 265 indicaties ligt. En daarbij valt dus al op, het aantal indicaties is op dit moment lager dan het aanbod. Dus dat betekent dat wellicht een deel van de vraag wordt ingevuld door mensen die oorspronkelijk uit andere gemeenten komen. Niettemin, als we kijken naar de lokale ontwikkeling van demografie en zorgzwaarte, dan groeit wel de lokale behoefte van 265 plaatsen naar 315 plaatsen. Heeft er alles mee te maken dat door de vergrijzing er ook meer oudere zorgvragers komen, dus mensen ook met een meer zwaardere zorgvraag. Dus er is een behoefte aan een uitbreiding van het aantal plaatsen, maar dat ligt wel nog steeds lager dan het huidige aanbod wat er is. We zien ook wel, en dat is wat de zorgpartij ook aangaven, dat er ook wel instroom is van mensen met een zware zorgvraag vanuit Groningen. Onder andere door afbouw van plaatsen daar. En dat verklaart wellicht een deel van de grote capaciteit ten opzichte van de toch wat mindere lokale vraag die hier zit. Verzorgd wonen. En dan hebben we het niet meer over plaatsen, maar echt over zelfstandige woningen. Daarbij gaat het om een soort geclusterde woonvorm. Maar niet met 24 uur zorg, maar met zorg op afroep in de nabije omgeving. Dat kunnen de meer traditionele aanleunwoningen zijn. Maar dat kan ook wonen in een hofje zijn waarbij de zorgvoorziening op korte afstand zit. Dat waren mensen die voorheen naar een verzorgingshuis konden komen, maar dat bestaat niet meer. Dus mensen die eigenlijk een te zware zorgvraag hebben om in een reguliere woning te wonen, maar aan de andere kant te licht om in een intramurale setting te kunnen wonen. Als we kijken naar het huidige aanbod, dan zit dat op ruim 400 woningen. Met name in Eelde, onder andere Symfonie, De Wieken, Stoffenholtjeweg, gevolgd door Zuid-Laren, ongeveer 150 woningen en ongeveer 55 zelfstandige appartementen in Vries. Daarnaast is er nog een groot aantal reguliere levensloopgeschikte woningen, waarbij de zorg toch op een wat grotere afstand zit. En dan moeten we bijvoorbeeld denken aan de gelabelde woningen van Woonborg, SCW. Maar er zijn ook nog wat andere complexen die daaronder vallen. Dus ongeveer 450 woningen. Ik sluit niet uit dat er natuurlijk ook in de particuliere voorraad mensen zijn die met een woning hebben aangepast. Dus dat is heel lastig om daar het exacte beeld van te hebben. Maar dit is even een eerste graadmeting. Als we kijken echt naar het verzorgd wonen, waarbij dat zorgaanbod toch op korte afstand zit, dan zal die vraag toenemen van 300 naar 400 woningen in de komende 10 jaar. Dus die behoefte neemt toe, omdat die groep met een middelzware zorgvraag door de vergrijzing ook wat toeneemt. Maar het panel wat we gesproken hebben van zorgaanbieders zeiden van, eigenlijk ligt die vraag nog een stukje hoger. Want er zijn ook mensen met een wat lichtere zorgvraag, of nog bijna geen zorgvraag, die vanwege preventieve overwegingen of een stukje comfortvraag het prettig vinden om in een soort geclusterde woonvorm met gelijkgestemden te gaan wonen. En dat zijn ook mensen die op dit soort initiatieven afkomen.
De heer Van Os heeft een vraag.
Ja, gezien het laatste wat u net zojuist zei, ook al onder het kopje verwachte vraagontwikkeling 2018.
2028 moet het zijn.
bij 55 zelfstandige appartementen Cornoeijenhof verouderd lastig te verhuren. Hoe moet ik dat opvatten als zeg maar waarschijnlijk de vraag groter is dan het aanbod? Dan zijn ze nog steeds lastig te verhuren. Hoe komt dat?
We hebben de zorgaanbieder tijdens het panelgesprek gesproken en die zeiden van in kwantitatieve zin is het aanbod er, maar ze zeiden het sluit qua kwaliteit onvoldoende aan bij wat die doelgroep ouderen zoekt. Dus daar zul je een kwaliteitsslag moeten maken om die woningen aantrekkelijk genoeg te maken voor deze doelgroep die toch zelfstandig wil wonen, met enige zorg in de nabijheid. Dat werd gezegd. Dus eigenlijk als je het hebt van sluit het voldoende aan het aanbod bij de vraag, dan zou je zeggen van dan moet je goed kijken van is de kwaliteit van al deze locaties, zijn die voldoende om dat mensen daar ook willen wonen. En dat kan betekenen dat je misschien toch her en der ook in kwaliteit iets moet realiseren. En dat zul je in overleg met de zorgaanbieder moeten bekijken en de eigenaar van het vastgoed. Als het gaat om mensen met een verstandelijke beperking, hebben we vooral gekeken naar het geclusterd begeleid wonen. Wonen met intensieve begeleiding. Gelet op de indicaties en de demografische ontwikkeling. Op dit moment is er een vraag van ongeveer 110 plaatsen. We hebben met een aantal partijen gekeken naar het aanbod. Er zijn verschillende aanbieders in deze gemeente. We hebben ook een extra slag gedaan om meer scherpte te krijgen in wat is nou het exacte aanbod. We weten in ieder geval dat Thomashuizen een locatie heeft. Fysio de Brink heeft daarnaast ook locaties. Dus er zijn meerdere aanbieders. We hebben ook een uitvraag gedaan om scherp te krijgen wat het exacte aanbod is. Daar zijn we ook nog deels mee bezig. Dat willen we in een aanvullende notitie nog scherp stellen wat precies het aanbod is. Zodat we ook kunnen zien van in hoeverre ligt vraag in lijn met het aanbod. Wat vanuit het marktpanel wel werd gezegd is de vraag naar echt die zware specialistische zorg. Die neemt wat af. Dus deze doelgroep zal steeds vaker ook in een reguliere zelfstandige woning bij elkaar met zorg nabij of juist langer thuis blijven wonen. En belangrijk is daar wel dat het wel een soort van clustering is dat ze bij elkaar wonen, dat zorg daar ambulant kan worden geleverd en dat het wel om betaalbare woonruimte gaat. En dan beschermd wonen, en dan hebben we het over GGZ-cliënten, psychiatrische problematiek. Daarvan zien we dat aantal plaatsen, dat neemt lichtjes toe in het basisscenario. Dus als je kijkt naar demografie en indicatiestelling, het langer zelfstandig wonen meer plaats gaan vinden door bijvoorbeeld de informele zorg, de ambulante zorgverlening, dan zou die behoefte zelfs wat af kunnen nemen. Wat je bovenal natuurlijk ziet is dat beschermd wonen, dat wordt vanaf 2020 een verantwoordelijkheid van de gemeente. Dus daar worden vooral op regioniveau ook afspraken gemaakt. De zelfstandige woningvraag, dat is natuurlijk ook iets wat afgestemd moet worden met bijvoorbeeld corporaties. En het bieden van voldoende betaalbare huisvesting. Want deze doelgroep heeft ook net als de mensen met een verstandelijke beperking behoefte aan kleine betaalbare woonruimte. En wat je nu op dit moment ziet is wat bijvoorbeeld door Lentes ook werd aangegeven, is dat bijvoorbeeld cliënten die op Dennenoord wonen, maar heel beperkt zelfstandig gaan wonen. En wat je vooral ziet, is dat mensen in Groningen terechtkomen. Omdat daar het aanbod aan kleine, betaalbare woonruimte, dicht bij voorzieningen, want dat is ook voor hen belangrijk, aanzienlijk groter is. En zorgpartijen die zich de vraag stellen, is het mogelijk om kleine, betaalbare woonruimte voor deze doelgroep in deze gemeente te realiseren? Dat is een veronderstelling en ik denk dat dat vooral ook een kwestie is van kunnen we kijken toch of er bepaalde woonconcepten mogelijk zijn waarbij je dat aanbod ook wel kunt realiseren, zodat deze groep ook in de plek waar ze vandaan komen ook hier kunnen wonen. Dus daar zit nog wel in het aanbod een slag te maken. Woonborg geeft daarbij aan van, ja, zij merken ook wel doordat die groep steeds vaker in een zelfstandige woonsituatie komt te wonen, dat zij ook te maken hebben met meer overlastsituaties, dus het samenleven met reguliere bewoners. En dat daar ook aandacht voor moet zijn in de afstemming tussen corporatie en zorgaanbieders. Dat waren mijn sheets. Dus het onderdeel reguliere woningvraag en wonen met zorg. En er zijn er wat vragen tussendoor geweest.
Ja, dank u wel voor uw presentatie. Blijf nog even staan, er zijn een aantal vragen. De heer Vemer heeft een vraag.
Nou, ik wilde even de eerste vraag voor zijn die meestal op dit moment wordt gesteld. Uiteraard wordt de presentatie nog ter beschikking gesteld aan de personen hier.
Waarvoor dank. Zijn er vragen of zal ik even één of twee vragen hebben langsgaan die eerder gesteld zijn en naar dit punt verschoven zijn? Ik denk, heeft u nog behoefte om terug te komen op uw vraag, meneer Pieters, over de zachte plankcapaciteit in relatie tot de totale behoefte aan de
nou, eigenlijk niet, maar ik wou nog maar het niet aansluiten. Ik ben blij dat we het krijgen, want er zitten voor mij een heleboel vragen in.
Wie? Meneer Knot.
Ja, dank u, voorzitter. Er werd net gezegd, we zijn nog bezig met een onderzoek. Wij hebben even contact gehad enige tijd terug. Omdat, ik noem het maar Noordwijk en Eelde als object waar ook zorg en wonen gecombineerd werd. Die was niet opgenomen hier. Wordt dat nog nader aangeduid? Want de conclusie staat ergens, er is zoveel ruimte. Maar als je die erbij telt, ja, dan wordt het misschien anders. Even Zwolde was ook zoiets in Zuid-Laren. Daar is ook een gedeeltelijk geclusterd iets voor waar ouderen wonen. Nou, die werden in het hele onderzoek niet genoemd. Dus daar heb ik een vraag over gesteld toen.
Er zijn even een paar dingen die ik daarin even wil toelichten. Enerzijds iets over de opzet van het onderzoek en wat hebben we wel en niet gedaan. We zijn van start gegaan met het onderdeel wonen met zorg om ons met name te richten op die vraagkant. Dus hoe groot is die vraag nu en hoe zal die zich naar de komende jaren ontwikkelen? Gelet op demografische tendensen en de ontwikkeling van de zorgzwaarte van de inwoners. Daar hebben we dus met name naar de ontwikkeling gekeken. Dus hoeveel plaatsen of woningen van een bepaalde woonvorm komen erbij als het gaat om de vraagkant. We hebben daarnaast gezegd van de aanbodkant was niet in de eerste instantie de opgave om in dit onderzoek direct al in kaart te brengen. We hebben wel in het panelgesprek hebben we aan de aanwezige zorgaanbieders afgetast van hebben zij een beeld van is er veel of weinig aanbod en sluit dat kwalitatief zo niet kwantitatief aan bij de vraag. En dan heb je natuurlijk een hele globale richting, maar nog niet de exacte cijfers. Nou, vandaar dat we ook, en die behoefte was er duidelijk wel, om meer zicht te krijgen op dat aantal en match dat nu met de huidige vraag. Dus daar hebben we nog een slag in gemaakt. We hebben een inventarisatieformulier naar alle zorgaanbieders, maar ook de vastgoedeigenaren gestuurd, om aan te geven dat ze zelf kon aangeven in welke categorie valt nou welk woningbezit en om hoeveel plaatsen of woningen gaat het nu. Daar hebben we van de meeste partijen hebben dat ook teruggekregen. Dat hebben we ook in de presentatie in ieder geval alvast aangescherpt. Zoals ik al zei, dat werken we nog even uit in een aanvullende inlegvel in een notitie waarbij we goed laten zien van welke categorie hebben we nou, is nou welk aanbod. Als het gaat om, betekent dat nou dat er ook veranderingen komen in de omvang van de vraag voor de komende jaren? Dan is dat op dit moment in eerste instantie even niet. Want het gaat, wat we nu vooral in beeld hebben gebracht, is de ontwikkeling van de vraag. Dus hoeveel plaatsen komen erbij, gelet op de lokale vraag. En als de huidige situatie is van het huidige aanbod wordt eigenlijk volledig gedekt door lokale vraag. Dus zorgindicaties en aantal plaatsen komt overeen. Nou, dan is dat een hele mooie situatie. Maar dan kun je nog zien dat er nog altijd een behoefte voor de komende jaren zit. En dan weet je hoeveel je erbij moet bouwen of toe moet voegen. Als een deel van het huidige aanbod wordt ingevuld deels door mensen van buiten deze gemeente, ja, dan is dat een gegeven, maar die kunnen we er niet 1, 2, 3 uitkrijgen. Dus moet je nog steeds voor de groei van de lokale vraag een bepaalde hoeveelheid toevoegen. En dat zijn nog steeds de aantallen die gebaseerd op demografie en zorgindicatie de komende jaren erbij komen.
Ja. Als je, laten we zeggen, Noordwijk met een 100-tal woningen, die hebben niet hele grote zorg, maar die kunnen wel heel makkelijk meer zorg krijgen omdat het geclusterd is. Dan kun je zeggen, ja, dat is behoefte. Ja, maar als die behoefte er komt, wordt het daar ingevuld. En dan heb je dus al ruimte daarvoor, want die mensen wonen daar. En dan kun je zeggen, ja, als er wat bij komt. Maar ook heb je demografisch dat in zo'n woongemeenschap ook mensen overlijden. Dus daar komt ook weer ruimte voor nieuwe. Dus je moet ze wel meenemen, denk ik, om dat goed te kunnen meten.
Daarom leveren we ook een inlegvel aan, waarbij we dus aangeven wat exact de woningvraag is. Of in ieder geval het woningaanbod is, ook per categorie. Wat natuurlijk ook geldt is dat, wat ook de feitelijke praktijk is, niet iedereen die een zorgindicatie heeft of een bepaalde zorgzwaarte, gaat dat meteen ook verzilveren. Er woont nog best een gedeelte wat met een flinke zorgvraag gewoon in een reguliere woning, tot op hoge leeftijd. Dus als je puur af zou gaan op wat mensen met een bepaalde indicatie is, Ja, dan kun je misschien wel eens veel te veel realiseren. Hè? Dus er zijn verschillende factoren die daar een rol in spelen. Maar het is in ieder geval goed om even scherp te krijgen wat is van welke categorie het aanbod. Zodat we wel kunnen zien van waar zie je nou dat misschien een deel van het huidige aanbod wordt ingevuld door mensen van buitenaf. En waar zie je dat je echt een duidelijk tekort hebt. En waar heb je ook mogelijkheden om met geschikte woningen die op gunstige locaties zijn, nou, snel iets te kunnen realiseren. Zodat je niet alles echt compleet nieuw moet realiseren.
Ik merk de ambtelijke ondersteuning wil iets toelichten.
Ja, een hele korte toelichting ook achter de reden waarom wij deze vraag hebben gesteld aan Companen. Wij kregen een veelheid aan vragen en verzoeken naar allerlei vormen van wonen met zorg en allerlei combinaties en zwaartes. Terwijl dat wij al die vragen eigenlijk moeilijk konden duiden. En op het moment dat we ze moeilijk kunnen duiden, we weten niet hoe groot de vraag is en hoe groot de behoefte is. Dan kun je daar ook niet op een goede manier op reageren en weet je niet of er ruimte is. En ja, wil je daar dan mee aan de slag? Wil je dat faciliteren? Wij willen heel veel dingen heel graag faciliteren. Maar goed, dan moet je, als je iets wil faciliteren, moet je dat na die tijd ook wel weer kunnen juridisch ook kunnen onderbouwen. Eerst onderbouwen en vervolgens juridisch kunnen verdedigen. Vandaar ook dat wij Companen nadrukkelijk de vraag hebben gesteld, geef ons nou eens een beeld van het wonen met zorg. En uiteindelijk is het dan, denk ik, niet de noodzaak dat wij de exacte tientallen van de beschikbare plaatsen hebben. Het ging vooral om beeld krijgen van de vraag en de behoefte om zo al die verzoeken die langskomen beter te kunnen beoordelen en te kunnen duiden. Dat wou ik even toevoegen.
Zijn er verder vragen? Ja, de heer Van Os.
Ja, ik had een drietrapsraketje. We hebben nu de grote drie kernen gehad. We hebben allerlei verschillende segmenten van de woningmarkt gehad. Nu vroeg ik mij af, als de eerste van de drie, hoe die de woningmarkt in Tinalo als geheel zou omschrijven. Er werd net al even genoemd overspannen. Nou, volgens mij sloeg dat op Groningen. Maar hoe zou je de woningmarkt in Tinalo omschrijven? Is die overspannen? Functioneert die naar behoren? Of zijn er nog een paar andere hippe termen? Maar hoe is die?
Meneer Vemer wil graag die vraag beantwoorden.
Hoe zou die omschrijven? Er is ruimte om woningruimte toe te voegen. Zo kunnen we dit onderzoek duiden. Ik denk niet dat het verstandig is om hier er een hippe term aan te gaan hangen. Want we hebben hier gewoon want we zijn hier bezig met een woningmarktonderzoek en daarmee proberen we op een, op een wat onderbouwde manier onze gemeente te beschrijven.
Nee, neem de tijd, joh. Ik bedoelde meer op het functioneren in financiële termen. Zit er doorstroming op de woningmarkt? Kunnen we daar iets aan doen? Welke maatregelen kunnen we als gemeente nemen om ervoor te zorgen dat er weer meer doorstroming op de woningmarkt komt? Welke sectoren moeten we dan op gaan sturen en hoe kunnen we daarop gaan sturen als gemeente zijn? Dat waren mijn vervolgvragen geweest.
De heer Vemer nog een keer.
Nou ja, er is duidelijk aan dit onderzoek te zien dat er ruimte is om woningen toe te voegen in de drie kernen. Tegelijkertijd weten we ook dat vanuit deze gemeenteraad en vanuit onszelf wordt gezegd, we willen graag groen wonen, we willen graag een dorpskarakter houden, we willen aan alle kanten willen we op een bepaalde manier het karakter houden. Dus daar moeten we afwegingen van gaan maken. Dat gaan we natuurlijk in de omgevingsvisie doen, dat gaan we met elkaar over hebben, over hoe we het gaan toevoegen. Ik las bijvoorbeeld ook het stuk over dat er behoefte is aan huurwoningen. Nou, dat is ook een vraagstuk waar we over moeten gaan nadenken, over hoe we dit willen gaan doen. Dus daar zijn we achter de schermen zeker over aan.
Geliberaliseerde huur.
Ja, meneer Van Os.
Meneer Van Os, u had een drietrapsraket. Zijn er verder nog vragen? Nou, in dat geval wil ik de heer Van Tichelhove hartelijk bedanken voor zijn komst. En dank u wel. Bij deze sluit ik deze informatiebijeenkomst.